Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Maar eigenlijk was ik daar niet eens heel erg onzeker over. Ik zat meer dwars met het puistje wat op mijn gezicht zat dan dat prothesebeen. En ik denk dat dat ook wel gewoon grappig is, dat ik daar gewoon niet mee bezig was.
Zij werd geboren met een handicap en op 7-jarige leeftijd kwam zij in aanraking met rolstoeltennis. Sinds 2015 tennist zij professioneel en doet ze vriend en vijand verbazen met haar resultaten. Deze oude waterse bestormde in korte tijd de internationale tennisranglijsten en bereikte in korte tijd de nummer 1 positie in zowel het enkelspel en het dubbelspel. Ze heeft meerdere titels behaald tijdens de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Ze slaagde er op de Olympische Spelen in Tokio in om Paralympisch goud toe te voegen aan haar indrukwekkende palmares en behaalde daarmee als één van de weinige tennissers in de historie van de sport een zogenaamde Golden Slam. Wat Novak Djokovic niet lukte, lukte haar wel. Naast haar missie in de sport heeft zij ook als doel om te laten zien dat een handicap niet altijd als een handicap ervaren hoeft te worden. En met haar ambassadeursfuncties bij de Esther Vergeer Foundation, Fonds Gehandicapte Sport en de KNLTB hoopt zij zoveel mogelijk mensen met of zonder handicap te inspireren en aan het sporten te krijgen. Ik heb het hier over niemand minder dan rolstoeltennister Diede de Groot en ik praat vandaag uitgebreid met haar verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Helden de Podcast. Diede, welkom in de studio. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Hey, waar ik nou echt benieuwd naar ben, is wat heb je jezelf nou cadeau gegeven toen je die Golden Slam behaalde?
Ja, dit is wel meteen een hele goede binnenkomer. Dat is namelijk een nieuwe brievenbus.
Een nieuwe brievenbus? Ja. En waarom heb je dan een nieuwe brievenbus gekocht?
Ja, daar zit wel een klein beetje een verhaal achter. Ik ben een van de eerste dagen dat ik, toen ik verhuisd was, heb ik de sleutel aan de binnenkant van mijn huis laten hangen in het slot. En toen moest ik de brievenbus eruit halen om de deur weer open te krijgen. En eigenlijk moet ik dus een nieuwe brievenbus. Maar ja, je raadt het al, de brievenbus was goud. En ik wilde er gewoon niet een nieuwe brievenbus kopen totdat ik het goud zelf binnen had. Dus dat was wel voor het eerst dat ik dacht, oh ja, nu kan ik een nieuwe brievenbus kopen.
Dus nu hangt er in jouw huis een gouden brievenbus aan jouw deur die je dan elke keer herinnert aan het behalen van die Golden Slam. Mooie anekdote, toch?
Ja, precies.
Nou, zoals in elke aflevering van Helden Podcast trappen we de aflevering af met stellingen. Waarmee we eigenlijk onze gast vragen om daarop te reageren met alleen ons en oneens. En dan gaan we dan later in de aflevering dieper op in. Dus ik wil je nog vragen om niet uitleg te geven, maar gewoon alleen maar kort antwoord te geven. Ben je er klaar voor?
Ik denk het.
De allereerste stelling. Ik ben de Steffi Graaf van het rolstoeltennis.
Eens.
Stelling nummer 2. Ik krijg nog steeds niet de media-aandacht die ik verdien.
Oneens.
Stelling nummer 3. Pas toen ik in een rolstoel ging zitten, kreeg ik voor het eerst de bevestiging dat ik normaal was.
Oneens.
Nou, je hoort het al, die tweede stelling, daar gaan we straks echt wel wat langer over nadenken, want je had al wat twijfel. Maar voordat we daar dieper met elkaar op ingaan, wil ik eerst even inzoomen op het inspirerende sportmoment dat je mee hebt genomen. Wij vragen namelijk aan al onze gasten om een inspirerend sportmoment mee te nemen wat hem of haar geïnspireerd heeft tijdens hun sportcarrière. En daar gaan we heel even naar luisteren wat jij hebt meegenomen.
Novak, this wasn't your match, but my goodness was this your year. 27 straight victories in major tournament play. You inspired your competitors and you inspired all of us. I'd like you to just take a moment, tell us your thoughts, offer your thanks.
Thank you.
Ja, Diede, kun je ons even vertellen waar we naar hebben zitten luisteren?
Dit was Djokovic die na een heel goed jaar Australian Open, Roland Garros, Wimbledon. Zijn grote doel was natuurlijk ook de Olympische Spelen. Dat haalde hij gelukkig, of jammer genoeg niet. Maar dit was Novak die in de finale van de US Open eigenlijk gewoon niet opgewassen was tegen zijn tegenstander. En het moment, hij was eigenlijk gewoon nog bezig met de wedstrijd. Hij zat in de wissel, hij moest huilen. Het publiek ging achter hem staan en op dat moment dan voel je toch gewoon wel heel erg mee met die man.
Ja, dit was op 5-4 geloof ik toch. En hij verloor uiteindelijk de finale van Dani Medvedev met 6-4 in de derde set. Maar wat me nou ook, wat ik me ook afvraag is, waarom inspireert dit moment jou dan zo?
Nou, ik denk dat dit heel erg weergeeft hoe groot de druk kan zijn. En het laat echt zien dat het sport kan zo mooi zijn, maar je kan ook zo teleurgesteld raken. En vooral een beetje in de sfeer waar ik ook in heb gepresteerd de afgelopen tijd. Er staat gewoon heel veel druk op. En ik voelde gewoon echt met hem mee. Hij had zo'n grote droom. Hij heeft het ook heel erg uitgesproken. Waar ik soms nog wel eens dat niet durfde misschien, was hij gewoon heel stellig. Nee, ik wil die Golden Slam. En hij was er zo dichtbij. Maar ja, dan toch niet lukken.
En hoe ga jij dan om met die druk?
Soms beter dan soms goed, soms niet goed. Het is heel wisselend. Het is heel erg lastig, want het is niet alleen druk van de buitenwereld. Het is ook gewoon de druk die je op jezelf legt. En je wil het zo graag. Je wil jezelf belonen. Dat kon ik vooral merken in Tokio, waar ik gewoon... Ik wilde zo graag mezelf die medaille geven. En dan staat er wel wat druk op.
En zijn er dan ook eigenschappen of zaken die je van Novak Djokovic geleerd hebt of die je dan ook toepast voor jezelf?
Nou, ik denk wat mooi is, is dat hij wel op de baan is het misschien niet altijd de aardigste man. Maar daarbuiten is hij echt een topgozer. Toevallig heb ik hem heel eventjes gesproken nadat we allebei Wimbledon hadden gewonnen. Hij stopte meteen met alles. Hij zei, wil je op de foto? Natuurlijk. Hij had heel veel respect voor het rolstoeltennis. En het is gewoon heel erg bijzonder om mee te maken hoe hij als persoon naast de baan is.
Nou, we willen natuurlijk allemaal weten van wat is er dan nog meer besproken in dat gesprek tussen de Golden Slam winnaar en de bijna Golden Slam winnaar bij de mannen. Waar hebben jullie het dan over in zo'n gesprek, als je hem spreekt?
Op dat moment was dat, dat was net na Wimbledon. Dus toen stond ons allebei nog een hele grote taak te wachten. Vooral dat, hij had het erover dat hij zelf rolstoeltennis had geprobeerd meerdere keren. Maar dat hij echt heel veel respect had en dat het zo moeilijk was. En hoe makkelijk wij het laten lijken. En dat geeft dan wel heel veel. Dat is heel speciaal als je zo iemand zo over jouw sport hoort praten.
Nou, je zei het net al een beetje, hij is niet zo'n hele leuke persoon op de baan. Maar wat zijn dan wel eigenschappen van hem waarom hij jou inspireert? Of waarom je hem als een held ziet?
Ja, ik denk sowieso de manier waar hij de sport beleeft. Vind echt de wilskracht die hij heeft. Je ziet dat hij bepaalde methodes toepast om gefocust te blijven. Hij is altijd gefocust op de juiste dingen. De dingen. Hij is niet bang om achter ons te gaan staan als rolstoeltennissers. Hij heeft dat meerdere keren ook echt uitgesproken. Hoeveel inspiratie hij dat vindt. Hoeveel respect hij daarvoor heeft. Ja, ik denk gewoon dat hij daar wel heel uitgesproken goede mening heeft.
En wat zie je nou als je eigen grootste kracht als sporter? Als je naar jezelf kijkt?
Dat is wel grappig. De laatste tijd merk ik dat... ik denk dat ik altijd al wel goed heb kunnen tennissen. Maar dat ervaring in tennis is heel belangrijk. En de laatste tijd merk ik dat ik die ervaring op de baan echt kan gebruiken. Dus omgaan met de druk. Maar ook gewoon focus op de juiste dingen. En tijdens wedstrijden rustig blijven. Dat zijn echt dingen die eigenlijk komen met de jaren. En ik heb nu wel echt het gevoel dat ik dat goed kan gebruiken in mijn wedstrijden.
En kun je daar ook eens een concreet voorbeeld van geven? Van, dat is altijd heel mooi natuurlijk. De ervaring komt met de jaren, pas ik toe. Maar hoe heb jij dat gedaan in een recente wedstrijd of een situatie waarvan je dacht, dit doe ik nu anders?
Ja, het grappige is dat ik als tennisser ben redelijk aanvallend. Ik probeer altijd zelf het punt naar mijn hand te zetten. En in het dagelijks leven ben ik toch wat meer terughoudend. En vaak lijken de personen buiten de baan op de persoon op de baan. En dat was bij mij heel lang niet zo. En dat is de laatste tijd wel gewoon... Ik heb vertrouwen in wat ik kan. En dat aanvallende spel, dat komt er steeds meer uit.
Vind ik ook een mooie brug naar de eerste stelling. We hadden het over, ik ben de Steffi Graaf van het rolstoeltennis. En daar zei je eigenlijk heel stellig ja op. Nou, Steffi Graaf was ook een aanvallende speelster in haar tijd. Jij bent natuurlijk de eerste eigenlijk die sinds Steffi Graaf erin geslaagd is die Golden Slam te pakken. Dit betekent even voor de luisteraars dat je alle Grand Slams hebt gewonnen. Dus Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open en de Olympische titel in één seizoen. Nou, dat is vrij lastig ook om te realiseren aangezien het maar eens in de vier keer in de vier jaar voorkomt. Hoe voelt het eigenlijk voor jou om dat te hebben gerealiseerd nu?
Ja, het is heel bijzonder. En ik denk eigenlijk dat ik van tevoren dit jaar had ik niet bedacht, dit wil ik. Omdat ik weet dat het zo moeilijk is om het te doen. En ik dacht, als ik me alleen maar blind ga staren op zo'n groot doel, dan vergeet je eigenlijk ten eerste te genieten, maar ten tweede de kleinere doelen. Ga eerst naar de Australian Open. Oké, dat ging goed. En nu werk ik naar Roland Garros. En zo heb ik eigenlijk het hele jaar aangepakt. En ja, dat je dan aan het einde, ik denk dat voorafgaand aan de finale op de US Open, is het denk ik wel 5 keer door het stadion geroepen dat ik de kans had om deze titel te winnen. Dus dat geeft wel aan hoe erg anderen vooral ermee bezig waren. Maar ook die wedstrijd, ja, je weet gewoon met elk punt die je speelt, kom je dichter bij zo'n soort titel. En dat is wel is heel speciaal.
En hoe heb je die wedstrijd dan beleefd? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik weet wel dat het misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen was. Ik had op zich een soort van geluk dat mijn tegenstander ook niet heel lekker in de wedstrijd zat. Maar ja, wat het aparte was, is dat we natuurlijk een hele drukke periode achter de rug hadden. We kwamen uit Tokio, waar we 3 weken lang volledig alles hadden gegeven. En binnen een dag was ik al in New York. En moest ik binnen 4 dagen alweer mijn eerste wedstrijd spelen. Dus er kwam zoveel op me af. Ik zag mensen naar huis gaan, hier terug naar Nederland. Die hadden allemaal vieringen. En ik zat in mijn eentje in een hotelkamer in New York. Dus er waren zoveel dingen die week gewoon op me afkwamen. En dan is het wel. In zo'n wedstrijd komt dat er dan toch wel een beetje uit, die spanning. Dus een hele mooie wedstrijd was het niet per se.
Tegen wie speelde je ook alweer?
Yui Kamiji.
Dat is nummer 2 van de wereld, toch?
Ja, nummer 2 en echt een rivale.
Mooi. Nou goed, nog even terug naar het behalen van die Golden Slam. Je zei al iets over van hoe dat was voor jou, hè? Van Tokio naar Amerika in een hele korte tijd. En nou, je had het ook al over hoe je omgaat met die druk. Waar ik ook benieuwd naar ben, voelde nou die laatste klap, die laatste bal, voelde dat nou meer als blijdschap of voelde dat meer als opluchting toen je klaar was?
Meer als opluchting, ja.
Waarom?
Er komt zoveel op je af. En ook van tevoren al zoveel interviews die ik heb moeten geven. Nou, je weet wat je te doen staat deze week. Hoe denk je dat het gaat zijn? Zoveel mensen zijn ermee bezig. En eigenlijk is het, je kan zowat alleen maar verliezen. En dat weet je ook als sporter. Ondanks dat je er niet over na durft te denken. Weet je dat eigenlijk alles wat niet die Golden Slam is niet goed. Of is apart. Als je het dan haalt, dan weet je vooral van, oh, ik heb het gehaald. Dat was wel inderdaad. Ik heb wel echt een zucht van opluchting gedaan na het einde.
Heb je gehuild van opluchting toen het klaar was?
Ook, ja. Vooral, ik denk in Tokio, dat was wel het grootste moment. Omdat zo'n gouden medaille, dat is wel. Dat is gewoon eigenlijk wat je wil hebben. En ik heb, dat is wel grappig. Ik heb van tevoren heel veel interviews gegeven. En heb ik iedereen voor de gek proberen te houden van nee, maar het is oké. En de Grand Slams zijn ook heel erg belangrijk. Mijn carrière is niet mislukt als ik geen goud haal. Maar heel stiekem, ja, iedereen wil goud. Dat weet elke sporter. Je wil goud op die Olympische Spelen of die Paralympische Spelen. En daar was de ontlading helemaal groot. En daar was het ook heel erg veel blijdschap. Ik denk op US Open was echt opluchting.
Ja, en dat zal vast een vraag zijn die in meerdere interviews eigenlijk gesteld is. Maar en nu? Want je hebt nu bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Wat is het volgende doel?
Is redelijk makkelijk. Gewoon door. Ik merk dat er nog heel veel verbetering in mijn spel zit. In mij als persoon, hoe ik op de baan sta. Er kan nog heel veel dingen kunnen er beter. En dat, zolang ik die uitdaging zie, zie ik ook nog heel veel mogelijkheden. En met alles wat er nu op me afkomt, ik vind het ook gewoon echt heel erg leuk nog. En gewoon doorgaan. Daar heb ik gewoon ook wel zin in.
Nou, ik had het er net al even kort over jouw voorgangster Esther Vergeer. Ja, die heeft maar liefst volgens mij 7 keer Olympisch goud, 21 Grand Slam titels. Maar zij heeft nooit de Golden Slam weten te voltooien. Hoe kijk je er eigenlijk naar dat iedereen jullie toch altijd vergelijkt?
Ja, ik vind het iets heel moois. Tegelijkertijd, je weet ook soms als je het vliegtuig binnenkomt en zegt... Oh, jij bent die tennister. Ja, ja, klopt. Oh ja, hoe heet ze ook alweer? Esther? Ik denk, nee, die ben ik niet. Dus het is iets heel moois. Ik denk wat Esther... Ja, heel eerlijk, we weten allemaal dat als er single was gespeeld op Wimbledon... in de tijd van Esther, dan had ook Esther deze titel gehaald. Het is iets heel bijzonders. Ik denk niet dat dat ooit nog gedaan gaat worden... hoe Esther 10 jaar lang ongeslagen is geweest. Ik denk dat ik daar nooit echt aan zal voldoen... behalve dat ik gewoon mezelf ben en mezelf zo goed mogelijk... in de tenniswereld weten verslaan.
Nou, Esther Vergeer was natuurlijk tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Tokio... chef de mission en ook jouw mentor. Hoe bijzonder was dat voor jou dat zij eigenlijk erbij was... dat jij die Golden Slam kon gaan voltooien?
Ja, het was bijzonder. Vooral omdat ik weet dat Esther heeft niet zo heel erg veel wedstrijden van mij gezien. Althans, niet dat ze er echt bij zat. Dat was eigenlijk nog wel weer een extra spannend dingetje. Dat ik dacht, ze is ook echt aan het kijken nu. En hoe zou zij het beleven? Zou ze het ook zo spannend vinden? Of... Wat vindt ze ervan? Vindt ze wel dat sta ik wel goed genoeg te spelen? Of ja, dan gaan er allemaal verschillende gedachten weer door je hoofd. Dus dat was echt, parkeren, gewoon je eigen ding doen. Maar het was wel heel bijzonder dat zij daar ook echt aanwezig was. Ja.
En heb je daar ook nog met haar over gesproken? Hoe ze dat dan beleefd heeft? Of ze het net zo spannend vond als jij?
Nou, het is echt zo'n rollercoaster geweest na Tokio. Ik moest natuurlijk meteen door... Ik heb nog geen eens tijd gehad. Ik weet zeker dat we het daar nog wel een keer over gaan hebben.
Nou, dus deze podcast een mooie aanleiding voor om met Esther nog een keer verder over te praten, toch?
Ja, ik hoop dat ze luistert. Dan is dit de uitnodiging.
Nou, een mooie stap naar de media-aandacht. Je zegt het al, er komt heel veel op je af. Hè? Er is heel veel geweest. En toch hadden we de tweede stelling van... Nou, ik kreeg nog steeds niet de media-aandacht die ik verdien. En wat zei je daarop?
Oneens.
Toch zei je oneens. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik heb namelijk het gevoel dat het vooral het afgelopen twee jaar echt in een stroomversnelling is gekomen. En niet alleen voor mij, maar echt voor heel veel Paralympische sporters. Je merkt dat het heel veel meer zichtbaar is. Het wordt zo goed opgepakt eigenlijk door de media. En ja, ik vind, we kunnen altijd blijven zeuren dat het meer moet en dat het niet genoeg is. En dat zeg ik ook, maar tegelijkertijd het gaat echt heel erg goed. En als je ook de berichten hoort... van NOS, van alles wat ze willen gaan doen in Parijs... voor de Spelen daar. Ik denk dat het heel erg mooi is. En ik denk eigenlijk dat we dan alleen maar complimenten kunnen geven... over hoe het nu gaat.
En ondanks dat je ook een groot interview in de New York Times... en de Verenigde Staten, ben je zoals ik het zie een ware superster. Maar in Nederland gaan we toch een klein beetje anders om met onze sporthelden. Hè? Daar is de aandacht, lijkt dat wat minder te zijn, fors minder. Hoe vind jij dat? Hoe kijk je daarnaar, die vergelijking tussen Nederland en de VS?
Nou, ik denk dat Nederland... We zijn natuurlijk sowieso... We hebben een iets andere cultuur. Hier is... doe maar normaal, dan is het goed. En die cultuur, dat is in Amerika compleet anders. Daar is al ga je daar de stoep af met een rolstoel, is het al... dan ben je een ster. Ik hou gewoon van Nederland. Ik vind het heerlijk dat ik gewoon over straat kan lopen. En dat ik ook gewoon een mens ben hier. En dan alsnog denk ik dat aandacht heel belangrijk is... En dat wij daar als sporters zelf ook echt op in moeten gaan. We moeten daar zelf voor zorgen dat die aandacht nog steeds naar ons toe blijft gaan. Dan komt het vanzelf goed.
Ja, want alle aandacht van het rolstoeltennis focust zich wel vooral op de Paralympische Spelen, toch? De rest van het jaar is er weinig aandacht voor. Hoe zou je dat anders kunnen, denk je? Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zouden jullie als sporters daar een rol in kunnen spelen?
Ja, ik denk dat is wel grappig, want er kwam toevallig een vraag van... waarom zijn de... waarom is tennis voor het Paralympische gedeelte zoveel belangrijker dan voor het Olympische gedeelte? Dat is toch wel een feit, denk ik. Maar ik denk voor alle Paralympiërs, er komt zoveel meer aandacht op de sport te liggen tijdens die spelen. Dat het automatisch ook echt een speerpunt wordt. En dat is heel erg leuk om mee te maken. Maar tegelijkertijd geeft het ook, net alsof het de rest van het jaar of de rest van de 4 jaar eigenlijk, alsof die niet toe doen. Ik denk dat die verdeling daarin wel heel belangrijk is. Dat ook als er een wereldcup of een Grand Slam of wat dan ook gewonnen wordt in elke sport, dat daar dan ook aandacht naartoe gaat.
Nou, we hadden het net al even over het interview in de New York Times. En nou, er stond je pagina groot in, ook met een advertentie van Nike. Ja, hoe bijzonder is dat van jou om dat mee te maken?
Ja, dat is heel erg gaaf. Vooral op het moment dat die pagina uitkwam, was ik zelf ook nog in New York. En ik heb daar echt... Ja, ik had toevallig voor het eerst in 5 jaar een dag vrij in New York. Dus ik heb echt ook mijn tijd genomen om naar Central Park te gaan en te genieten. En ik ben daar denk 3 keer aangesproken. Nou, in een wereldstad als New York is dat echt onwijs gaaf. En ja, ik heb de krant gezien. Je sloeg hem open en daar stond ik. Het was een grote pagina. Het was, dus er zat kleur in. Het was gaaf. Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, je doet ook mee in de Nike commercial naast de wereldsterren als LeBron James, Shelly Ann Fraser-Pryce, Serena Williams en Dide de Groot. Is dat dan ook een droom die uitkomt?
Ja, maar dat zijn dus de mooie dingen die op dit moment allemaal op me afkomen. Dat ik heb ook echt het gevoel dat ik gewoon word behandeld als een sporter. En dat het niet meer bijzonder is dat ik daartussen sta. Of althans, het is het nog wel, maar het wordt een soort gewoon. Natuurlijk staat er een Paralympische sporter in een Nike-reclame. Of ja, natuurlijk staat er een Golden Slam winnaar in de krant. En dat soort dingen. Ik denk dat het gewoon worden, het stukje dat is denk ik heel erg belangrijk. En is heel erg bijzonder om die verandering mee te maken.
Nee, en ook die verandering waar je eigenlijk in het begin ook over zei. Van, ik ben wel een aanvallende tennisser, maar buiten de baan een beetje bescheiden. Kan je nog herinneren dat je denkt van, nou, wanneer was een beetje die ommekeer? Dat je toen dacht van, nou, ik ga wel mijn stem laten horen. Of ik ga dit wel, ja, mezelf meer zichtbaar maken.
Nou, ik denk dat ik ben nog steeds wel rustig en op de achtergrond. Maar tegelijkertijd, alles wat met tennis gaat, daar voel ik me heel erg comfortabel in. Dus als ik maar mag praten over mijn sport en over hoe gaaf alles is, dan gaat dat heel erg goed. En ik denk dat, dat ook daar word je gewoon volwassen in. Dus de afgelopen paar jaar gaat dat gewoon heel erg goed. En groei je daar ook gewoon wel in, hoe je antwoord geeft op vragen of hoe je om moet gaan met mensen die dingen van je vragen. En dat is ook gewoon een mooie ontwikkeling.
Ja, maar, en toch, weet je, wil ik nog even een zijstapje maken. Je bent ook op de New York Fashion Week. Mocht je bij de Runway of Dreams volgens mij meer bewustwording helpen creëren bij modebedrijven. Kun je daar wat meer over vertellen? Dat is toch je podium gebruiken op een andere manier dan voor je sport, toch?
Zeker, ja, dat was echt iets heel anders. Wat niet zozeer te maken had met sport. Als wel gewoon iets vinden wat je interesseert, iets leuks. En wat tegelijkertijd ook heel hulpvol kan zijn. En dat was wel heel erg bijzonder dat je daar deel maakt van een project voor mensen die het leven beter proberen te maken. Dat is toch anders dan tennis, waar ik natuurlijk wel probeer te inspireren. Maar het duidelijke effect zie je niet zo heel erg. En bij de Runway of Dreams komt er echt wat uit. Er komen producten uit die mensen kunnen helpen. En dat is wel een heel leuk ander iets wat eigenlijk helemaal niet te maken heeft met sport.
En kun je voor de luisteraars nog een klein beetje uitleggen wat je nou precies gedaan hebt bij die Runway of Dreams? Want het gaat natuurlijk over bewustwording creëren bij modebedrijven. Over bepaalde lichamen toch? De lengte van lichamen. Ja. En dat niet iedereen het sportlichaam heeft. Kun je daar iets over vertellen hoe je dat gedaan hebt?
Op dit moment, ik heb de fashion show mogen openen. Dus dat was wat ik laatst gedaan heb. Maar tegelijkertijd zit ik nu in het team om echt na te gaan denken over wat we nog meer kunnen doen. En dat heeft dan te maken met fashion, dus met eigenlijk gewoon kleding en dan aangepast. Ik denk dat we daar... het grappige is dat ik op dit moment de enige persoon ben met een handicap in de groep. Of met een beperking, het is maar net hoe je het wil noemen. En het grappige is dat ik kan gewoon uit ervaring zeggen dat het niet altijd makkelijk is om een schoen om een prothesebeen te krijgen. Of dat als je heel jong bent en de skinny jeans worden opeens in de mode, dat je dan een skinny jeans moet gaan dragen. En dat soort dingen, dat zit allemaal in mijn hoofd. Maar daar, ik denk dat normaal gesproken dat je daar niet zo heel erg aan denkt als je daar niet mee te maken krijgt. Dus ik denk dat daar mijn ervaring wel heel erg bij kan dragen.
Ja, mooie stap ook weer naar de laatste stelling in het kader van normaal. Ik noemde mijn laatste stelling van, nou, pas toen ik in een rolstoel ging zitten, kreeg ik voor het eerst de bevestiging dat ik normaal was. Maar ik zie helemaal niet iemand voor me zitten die het gevoel heeft een beperking of een handicap te hebben. Jij zei er ook op oneens, toch?
Ja.
Kun je daar toelichting op geven, waarom je daar oneens over op zei?
Ja, ik ben het daarmee oneens, omdat ik eigenlijk altijd, vroeger ook al, door vriendinnen, door mijn ouders, ik ben altijd opgevoed als gewoon normaaltjes, een normaal kind eigenlijk. Ik had twee oudere zussen en daar zag ik alles, als zij buiten wilden spelen, dan ging ik ook gewoon buiten spelen. En we kregen allemaal een afwasdag, ja, ik moest ook gewoon afwassen. Dus ik denk dat wat dat betreft heb ik me altijd normaal gevoeld. Behalve in het sportgedeelte, denk ik. Waar ik klaar was met zwemmen, dat was ook gewoon, om het maar even normaal te noemen, moest ik toen toch wel gewoon gaan sporten. Dat vond ik leuk. Ik denk dat het goed is voor kinderen, dus het was ook gewoon goed voor me. En als je dan merkt van, oké, al mijn vriendinnetjes gaan volleyballen, ja, eigenlijk lukt dat gewoon niet. Niet op hoe ik wilde sporten. Ik wilde gewoon echt meedoen. En ja, dan moet je toch gaan zoeken naar een sport die jou wel past. En toen ik bij het rolstoeltennis kwam en zag dat iedereen in die stoel zat, dus dat was niet een verschil, want dat was moeilijk, want je moest bij de bal komen en ik vond dat ook nog moeilijk. We konden allemaal even hard, omdat we allemaal met onze armen, niemand had wat aan zijn armen, dus we konden allemaal even hard met die rolstoel. En ja, dus ik denk dat dat stukje uiteindelijk vooral heeft bijgedragen. Maar ja, gelukkig de opvoeding die ik heb gehad heeft ook gewoon al is heel erg belangrijk geweest uiteindelijk voor dat stukje ja, normaal gewoon kind voelen.
Ja, ik werd zelf onlangs heel erg geïnspireerd door de documentaire Rising Phoenix op Netflix. Heb je die gezien?
Ja.
Nou, het gaat over de historie van de Paralympische Spelen. En wat me heel erg opviel toen ik daarnaar zat te kijken, was dat heel veel sporters met een beperking zich helemaal niet zo zien of gezien willen worden en dat ook helemaal niet zo ervaren. Hoe kijk jij daarnaar als je naar die documentaire kijkt?
Ja, het mooie daarvan is, het is een beetje tegenstrijdig soms misschien wel. Omdat we zijn sporters en we zijn anders en ik doe het wel in een rolstoel, maar tegelijkertijd, ik speel nog steeds tennis. En of je nou tennis speelt in een rolstoel of op twee voeten, eigenlijk zou het niet uit mogen maken. Maar tegelijkertijd is het wel anders en is het niet hetzelfde. Dus het is altijd een soort conflict. Maar ik denk vooral het stukje uitstraling en professionaliteit. Hoe je gezien wordt door de buitenwereld, hoe er naar gekeken wordt. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dat het daar gewoon in de basis niet zou moeten uitmaken of ik dan tennis in een rolstoel of op mijn voeten. Dus daar is dat stukje normaal gezien worden ja, wel belangrijk, denk ik.
Nou, je hebt natuurlijk heel veel gewonnen al in je carrière, maar ben je nog wel eens ergens onzeker over?
Ja, zeker wel. Dat heeft vooral in het dagelijks leven, zou ik zeggen, komt dat tot uiting. Ik ben best wel een verlegen persoon, gek genoeg. Dus hele grote groepen vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg fijn. Ja, tegelijkertijd, ja. Het grappige is dat ik vroeger, natuurlijk, iedereen gaat door de fase van puberteit heen. En ook daar had ik dat ik wel eens een dag dacht van, waarom heb ik een prothesebeen? Maar eigenlijk was ik daar niet eens heel erg onzeker over. Ik zat meer dwars met het puistje wat op mijn gezicht zat dan dat prothesebeen. En ik denk dat dat ook wel gewoon grappig is, dat ik daar gewoon niet mee bezig was. Dus ja, net als ieder pubermeisje had ik daar wel onzekerheden over. En nog steeds elke dag heb ik dat. Gelukkig komt het steeds minder op uitingen op de tennisbaan. En dat is wel iets heel erg belangrijks. Maar ja, heb ik zeker nog wel eens last van. Ik denk dat dat ook heel menselijk is.
En we hebben het al uitgebreid gehad over jouw mentor Esther Vergeer. Jij kwam natuurlijk als jonge sporter best wel heel vroeg bij haar onder haar vleugels. En werd zij jouw mentor als Paralympische tennisser. Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was heel erg bijzonder. Vooral omdat ik Esther echt als grote voorbeeld had op dat moment. Zij was echt, het was echt vlak na haar carrière zelf. En het was heel bijzonder om mee te maken dat zij als zo'n grote tennister aandacht wilde steken. Of nee, niet aandacht wilde steken. Moeite wilde steken in iemand als ik. En dat zij daar energie in wilde steken. En dat ze tijd had om naar de trainingen te komen. Ze is zelfs een keertje bij een wedstrijd komen kijken toen ik nog heel jong was. Ergens in Nederland. Om dan te zien hoe ik een wedstrijd speelde of doen. En dat was wel heel erg bijzonder om dat in het vroege carrière wel zo mee te maken. Um, Ja, en dat waardeer ik nog steeds heel erg.
En wat is het meest bijgebleven van die begintijd? Wat heb je nou het meest meegenomen van haar mentorschap?
Ja, het grappige is wel dat ik had echt als grote droom, ik wil heel graag naar de Spelen van Rio. En op dat moment, stond ik daar gewoon heel ver vanaf. En ik weet nog dat Ashley zei, oké, is dat jouw droom? Oké. Ja. Dan moeten we kijken hoe we dat kunnen gaan doen. En het grappige was dat ze op dat moment ook wel zei van, oké, maar ik denk wel dat je dan bijvoorbeeld wat grotere toernooien moet gaan spelen. Of sponsoren zoeken, hoe gaan we dat dan doen? En echt met dingen die misschien ook gewoon wel buiten de baan nog niet professioneel was. Heeft ze erbij geholpen. En gewoon het feit dat ze, ondanks dat de droom misschien op dat moment veel te groot was. Uiteindelijk heb ik het wel gehaald, maar echt op het nippertje. Hebben we er wel professioneel genoeg naar gekeken om te kijken, oké, maar hoe gaan we dat dan doen? Dat is wel bijzonder om dan zo'n soort proces door te gaan.
Nou, je zei het net al op mijn vraag van en nu naar de Golden Slam gewoon doorgaan. Maar dan even een stapje verder. Wat wordt dan nu de volgende droom die je met Esther Vergeer gaat bespreken?
de rol van Esther is nu wel een beetje veranderd, omdat ze natuurlijk chef de mission is geworden. En over heel veel sporters moet peinzen en moet helpen. Dus op dit moment, ik ga gewoon door en ik heb vooral gewoon heel erg veel plezier. En ik kijk gewoon uit naar het volgende. En dat is op dit moment gewoon weer 2022. Maar vooral weer kijken naar een nieuw jaar met nieuwe Grand Slams. Ik wil beter spelen, ik wil overtuigender spelen. En daar is nog heel veel voor nodig om dat te behalen. Dus nog steeds genoeg doelen.
Toch kijken of je misschien toch ook die 10 jaar ongeslagen op de baan kunt halen, toch?
Ja, dat is wel heel lang hoor. Dan moet ik nog wel even door en dan moet ik ook helemaal niks meer verliezen. Dat klinkt heel lastig. Als dat zo uiteindelijk zo groeit, dan is dat heel erg gaaf. Maar ik weet ook dat als je dat van tevoren als doel stelt, dat je denk ik heel ongelukkig wordt. Dus dat gaan we niet doen.
Ik kan me voorstellen. Je bent nu onder andere ook ambassadeur bij de Esther Vergeer Foundation, zei ik ook al. En hoe probeer jij dan eigenlijk nu jongeren met een beperking of handicap, hoe je het wil noemen, te inspireren met hetgeen jij in de afgelopen jaren allemaal geleerd hebt?
Ik denk dat het grappige is dat ik op dit moment vooral, ik tennis zelf gewoon nog fulltime. En door zelf te tennissen merk ik dat ik al heel veel impact heb. En dat is heel erg fijn voor mij, want dat betekent dat je gewoon heel goed moet presteren. En dan vinden vooral zij als kinderen vinden dat al heel erg gaaf. Als ik er dan af en toe bij kan zijn bij een clinic of die kinderen kan helpen en ze een leuke dag mag bezorgen en dan ondertussen met mijn eigen prestaties kan laten zien wat er allemaal mogelijk is, dat is heel erg waardevol.
Mooi. Stel dat wij hier nou over 20 jaar weer zitten. Over 20 jaar gaan we weer een podcast opnemen. Hoe hoop jij dan dat je over 20 jaar herinnerd wordt? Wat hoop je dat mensen over jou zeggen?
Het liefste dat ik altijd normaal ben gebleven. Gewoon ben gebleven, laat ik het zo zeggen. Vooral dat er niks mist. Ik hoop dat mensen... toevallig heb ik de opmerking gekregen... Als je geen goud haalt, dan is je carrière toch eigenlijk nog niet compleet. En zulke soort opmerkingen wil ik gewoon absoluut niet meer horen. Ik wil gewoon dat mensen weten dat ik keihard mijn best heb gedaan. Dat er een hele mooie carrière uitgekomen is. En dat ik daar heel gelukkig van ben geworden. En dat anderen daar dan ook gelukkig van zijn geworden. En dan is het goed.
Goud is niet altijd zaligmakend, dus als ik je goed begrijp.
Toch wel. Heel zalig. Ik denk dat het leven naast tennis is ook gewoon heel erg belangrijk. En als je dat kan laten zien, dan is het mooi.
Mooi. Dieter, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. Dan wil ik eigenlijk vragen of je jouw lijfspreuk of jouw levensmotto, jouw boodschap voor de volgende generatie op zou willen schrijven. En die boodschap wordt dan ook vereeuwigd bij ons aan de muur bij Helden. Welke boodschap zou je aan de luisteraars mee willen geven?
Ja, wat ik de afgelopen tijd, of eigenlijk de afgelopen paar jaar heel erg heb meegenomen, is dat een gelukkig mens is een gelukkig atleet. En dat hou ik heel erg bij me. Dat als ik een fijne werkweek heb gehad, waar ik me plezier heb gehad, alles is op orde, er zijn geen gekke dingen, dan weet ik dat ik ook gewoon goed getennist heb. En als je dat mee kan nemen in je wedstrijden of mee kan nemen naar je trainingen, dan denk ik dat het altijd goed gaat. En ja, dat stukje mens zijn, dat is heel erg waardevol.
Een gelukkig mens is een gelukkig atleet. Nou, mooi. Schrijf me zo meteen op. Dier de Groot, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Leuk dat je er was. Dit was Helder de Podcast. Volg onze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook gerust een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben Thijs van Dijk en tot de volgende keer.